goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is woensdag, dag 133 van de invasie. Hoe gaat het op het slagveld?
Nou ja, we hadden het gisteren, jongens, over die operationele pauze die Poetin heeft afgekondigd in een gesprek met Shoigu, de minister van Defensie. Nou, als je nou kijkt naar wat er gebeurt, dan gebeurt er wel een hele hoop behalve pauzeren. Ja. Want je moet zien dat de Russen echt bezig zijn om Sloviansk voortdurend aan te vallen met artillerie. Die stad die wordt dus hard getroffen. Het offensief van Sloviansk naar Kramatorsk gaat gewoon door. Bakhmut idem dito. Dus die voorbereidende beschietingen zijn echt gaande. Dus wat nou precies die aangekondigde pauze is, dat is mij ook een raadsel. Of er zijn twee mogelijkheden voor. Of hij is bezig met inleidende beschietingen en spaart zijn troepen. Dus je gaat met artillerie wals je de boel zoveel mogelijk plat, zodat die steden makkelijker kunnen worden ingenomen. Of het is een aankondiging voor een iets later stadium, als die hele Donetsk oblast, die provincie, is ingenomen. Ja, huh? Dat gaat nog wel even duren. Dat wordt een verschrikkelijk bloedige toestand.
Je ziet dat steeds, hè? Ik hoor jullie bijvoorbeeld ook na de slag om Kiev zeggen, exact. Nou, nu zouden ze, als ze slim zijn, eventjes moeten recupereren. Ja. En dat doen ze nooit. Het is altijd meteen door.
Nee, maar goed, volgens mij had Arie Jan ook iets opgediept van de grote kritiek die er is. Er is echt veel kritiek, hoor, op dit soort manier van opereren vanuit Rusland zelf. Vooral die mailbloggers die doen dat. En die zeggen van ja, jongens, op deze manier moet je dat niet doen, want de prijs is gewoon te hoog die je ervoor bedenkt. Mm-hmm. Maar kennelijk interesseert het is echt geen ruk, hoor, hoeveel doden daarbij vallen.
Ja, die Russische bloggers, dat is wel een interessante bron. Dat zijn dus pro-oorlog, pro-Rusland. Maar die hebben dus openlijke kritiek op de Russische krijgsmacht. En die zeggen dus, ja, de meeste Oekraïnse soldaten konden vluchten bij Lysychansk. Had nooit mogen gebeuren. En die lange veldslag, die langdurige veldslag bij Lysychansk, heeft het Oekraïnse leger de mogelijkheid gegeven om te hergroeperen. En Rusland heeft eigenlijk een veel groter leger nodig. En ook een echte oorlogseconomie. Dus die zitten allemaal echt te mopperen. Mm-hmm. Wat ik ook vond, en dat is niet onbelangrijk, ik ben altijd geïnteresseerd in die getallen over die wapens, hè, met lange dracht. Vandaag is een rapport uitgekomen van de Duitse denktank, het Kiel Institute for the World Economy. En die zeggen, er wordt te weinig wapens geleverd, te veel op een ad hoc basis. Maar ze noemen ook getallen. Mm-hmm. Oekraïne vraagt om 1000 howitzers. En daarvan zijn er nog maar zo'n 182 geleverd. Dan wordt alles bij elkaar opgeteld. En Rusland heeft aan het begin van de oorlog zo'n 2000 howitzers tot zijn beschikking gehad.
Dus 10 keer wat de Oekraïners nu geleverd hebben gekregen. Ja.
Tja, er zijn natuurlijk wel veel van kapot. Ja. Maar dat geeft wel aan hoe ongelijk het is.
Ja. Nou, kijk, inmiddels worden die HIMARS dus ook bij Kharkiv ingezet. Hè. Dus mijn veronderstelling van gisteren, die lijkt daardoor wel te worden geboekstaafd, omdat het inderdaad gaat om aanvallen op commandocentra, logistiek, munities, opslagplaatsen. Dus je ziet nu dat begint te werken. De eerste groep van 60 is nu getraind. De tweede groep die wordt in Duitsland getraind met die HIMARS, die meervoudige rakettenwerpers om te kunnen gaan. Dat werkt dus wel. En er moet natuurlijk denk ik ook wel een relatie zijn tussen het toch maar doorgaan, ondanks die afkondiging van de operationele pauze, en het naar binnen schuiven vanuit het westen van wapensystemen. Je gaat natuurlijk niet een operationele pauze inlassen op het moment dat je weet dat je vervolgens met een tegenstander te maken krijgt die zich gaat herpositioneren en nog meer westerse wapens tot zijn beschikking heeft. En dat kan dus ook verklaren waarom ze zo hard doorgaan. En de burgemeester van Sloviansk heeft nu ook gezegd wegwezen. En dat zijn dus 350.000 burgers die moeten nu evacueren op dit ogenblik.
En als je dan ook bedenkt, jongens, dat 1/3 van de Oekraïense bevolking is dus nu van huis en haard verdreven. Dat is dus 7 miljoen intern. En 4,8 miljoen is dus uit Oekraïne gevlucht. Ja. Dat is echt onvoorstelbare getallen. Ja. En nog even over de HIMARS. Ja. Gisteren zijn er dus 2 wapendepots uitgeschakeld. Malivka in Donetsk en ook in Gerson. Dus die werpt inderdaad hun vruchten af, hè, die lange drachtwapens.
Maar ja, aan de andere kant, weet je, Patrushev die heeft weer wat geroepen. Dat is eigenlijk de tweede man naar Poetin. Dat is de hoofd van de Veiligheidsraad, voorzitter ervan. Is niet weggegaan van die maximalistische doelstellingen die destijds op Poetin zijn geformuleerd. Hè? Het beschermen van de Oekraïense bevolking tegen genocide. Ja, je moet er maar opkomen. Denazificatie en demilitarisering van Oekraïne, dat gaat door. Donbass alleen lijkt dus onvoldoende te zijn. Er zijn gewoon maximalistische doelstellingen die nu zijn geformuleerd. En als je kijkt naar bijvoorbeeld zo'n militaire blogger, Igor Grikin bijvoorbeeld, dat is echt een hardcore nationalist. En die heeft ook een militair commando gehad tijdens de oorlog, de Oekraïne-oorlog van 2014. Dus die slag rond de Krim. Ja, die zegt het gaat helemaal niet goed. Maar de doelstellingen van Patrushev, Poetin, die moeten wel worden uitgevoerd. En eigenlijk moet dat gewoon betekenen dat het hele land moet worden bezet. Want hier moeten we mee ophouden. Novorossiya, dat is echt maar een hele grote, brede strook zuid naar het noorden toe. Dat is eigenlijk het minimum. Maar eigenlijk moet het gaan over Malorossiya. Dat is een imperiale term voor eigenlijk heel Oekraïne.
Ja. Ja, hij zegt ook dat de regering in Kiev moet worden verdreven. Die regering gaat echt heel ver. Ja. Verder is er in Rusland zelf is er wel sprake van
sabotage. Maar nog even, want we hadden het eerder vaak over van, nou ja, als Rusland dan de Donbass heeft, dan sturen ze misschien aan op een wapenstilstand.
Ja,
moeten we dat idee dan laten varen als de ambitie groter zijn?
Nee, ik zou dat niet laten varen. Want hoe je het ook wendt of keert, iedereen roept ook in Rusland dat het niet ongelooflijk geweldig gaat. Het aantal doden is gigantisch, het aantal gewonden is nog gigantischer. Ze willen niet gaan mobiliseren. Want dan zouden ze formeel dus oorlog moeten gaan verklaren aan Oekraïne. Gaan ze niet doen. Dus je moet toch wel roeien met de riemen die je hebt. En ja, uiteindelijk weet je, zou je toch ook tot een echte operationele pauze en een status quo moeten komen. Het zou mij niet verbazen. Maar ja, met Poetin weet je maar nooit natuurlijk dat gebeurt nadat die hele Donetsk oblast, die provincie, is ingenomen. Dat
maar
zou
wat Patrushev zegt, dat zie je dan een beetje meer als ketelmuziek.
Ja. Nou ja, het is sowieso natuurlijk ketelmuziek als je roept dat je de bevolking tegen genocide wil gaan beschermen, terwijl je daar zelfs zo ongeveer mee bezig bent. Dus dat lijkt mij inderdaad ketelmuziek. Ja.
En het is ook nog maar de vraag, hè, of die het hele Donetsk voor elkaar kan krijgen. Want zo geweldig gaat het ook allemaal niet in Rusland.
Daar hebben ze nog maar de helft van of zo.
Nee, maar kijk, Arjan, kijk eens even naar de kaart en dan zie je dat er maar heel weinig grote steden zijn. Nou, als je Sloviansk en Kramatorsk hebt, Bakhmut, dat soort steden. Ja, weet je, als je ook eens even, ik ken dat gebied niet, maar als je kijkt op Google Earth wat dat is, dat is gewoon één grote vlakke pannenkoek waar landbouw wordt gepleegd. Dat is ook wel lastig hoor, want ja, nu hoor ik weer allerlei geleerden die roepen van, wat nu gaat gebeuren, dat zal in het voordeel zijn van Oekraïne. Nou, Oekraïne heeft altijd gezegd, wij proberen die oorlog tot de steden te beperken, want daar zijn wij veel beter dan Rusland. En nu wordt er ineens gezegd, Oekraïne is in het voordeel als ze gaan vechten op die platte pannenkoek. Nou, dat lijkt mij dus ook buitengewoon merkwaardig. Volgens mij, weet je, gaat dit gewoon door. Uiteindelijk, stap voor stap, zal Rusland die hele Donetsk-oblast onder controle krijgen. Ik denk dat echt een veilige conclusie is die je kunt trekken.
Arjan, je ging iets vertellen over Rusland toen ik je in de reden viel.
Ja, dat is wel interessant hoor. In Rusland zelf, daar hoor je bijna nooit wat over. Hè? Maar er bestaat dus zo'n YouTube-filmpje, Inside Russia, in het Russisch. En daar wordt dus gezegd dat er nu 23 aanvallen hebben plaatsgevonden tegen recruitment centers, om mensen dus voor de oorlog in te kunnen zetten.
Geborven, ja.
En ook treinrails worden kapot gemaakt. En dat gebeurt door een amalgam, dus door een mix van anarchisten, pro-Oekraïnse groeperingen en ook ultra-rechtse groepen.
Oh.
En ik weet er dus allemaal heel weinig van, maar het leek me wel goed om het hier te melden. Ik denk dat het nog niet heel erg massaal is. Hè? Als het maar 23 aanvallen zijn. Maar dat moeten we wel in de gaten houden.
Ja.
En verder heel belangrijk, olienieuws. Het Caspian Pipeline Consortium. Dat gaat dus over de olie van Kazachstan naar de Zwarte Zee. Ja. Die wordt nu 30 dagen gestopt door een rechter, geloof ik. En dat is 1% van de mondiale olie. Maar ja, die markt is natuurlijk zo overspannen dat hij daar zenuwachtig voor. Maar het gekke is dat de olieprijs daalt. En dat is waarschijnlijk omdat dat we naar een recessie toe gaan.
Ja, ik las het ook in de zin dat die staking in Noorwegen, dat die is afgelopen. Dat kwam er ook nog eens even bij.
Ja, okay. Die duurt ook niet heel erg. Ja.
Maar de olie is punt. Je hebt dus Kazachstan werd genoemd. En von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, zegt nu ook vandaag dat de EU zich op moet maken voor noodplannen bij een complete afschakeling van Russisch gas. Dus dat is wel inmiddels, eerder werd dat gezien als een onwaarschijnlijk scenario, of althans publiekelijk. Inmiddels wordt daar echt officieel rekening mee gehouden.
Nee, hebben wij dat als een onwaarschijnlijk scenario?
Wij niet, maar de politiek wel.
Die probeert natuurlijk geen paniek te zaaien. Dan krijg je dus dit soort eerstbezweringsformules. Mm-hmm. Maar daar steef je natuurlijk gewoon op af. En dan is de klap groot hoor.
Ja, weet je wat er zo erg aan is, Rob? Kijk, Duitsland dat zal in een diepe recessie komen. Hè? Ja. Maar dat is natuurlijk uiteindelijk een rijk land. Italië is ook vreselijk afhankelijk van Russisch gas. En dat heeft een enorme staatsschuld. Dus als Italië wordt afgesloten, dan hebben we ook gewoon weer een eurocrisis.
Ja, het is dus extra wrang, omdat bijvoorbeeld Italië, maar ook Duitse maatschappijen, die betalen gewoon hun roebels. Hè?
Ja.
Dus ook dat maakt gewoon allemaal helemaal niks meer uit. Het is gewoon echt economische oorlogvoering en een afspraak telt niet meer. Dat is gewoon het allerbelangrijkste. Misschien nog even eentje als een gezellig uitsmijten. En dan heb ik het niet over het internationale Space Station, waar 3 cosmonauten lekker zich laten fotograferen met de vlag om hun schouders van de Volksrepublieken Donetsk en Luhansk. Hè, omdat ze toch de bevrijding ook in de ruimte moeten vieren. Echt even interessant en iets wat om goed in de gaten te houden, dat is Rusland en China. Die hebben overeengekomen om te komen tot strategische coördinatie. Dat betekent bijvoorbeeld dat je je posities harmoniseert in de G20, maar ook in de VN. Maar ook veel breder politiek kan optrekken. En wat het precies betekent, weten we nog niet. Maar hier zie je wel echt een eerste stap van Rusland en China die naar elkaar toekomen en kijken hoe ze elkaar kunnen steunen in deze oorlog. En ook elkaar kunnen steunen in de effecten van deze oorlog.
Ja, en dus een verharding van het Westen vis-à-vis China ook zal betekenen.
Ja.
Ja, we hebben het al eerder gezegd, maar wat je hier gewoon ziet is dat conflict steeds internationale proporties krijgt. Ja. Dat is eigenlijk wat er aan de hand is.
Maar ik begrijp dan toch steeds niet, dit is toch ook niet in het Chinese belang? Hun afzetmarkt ligt in Europa en zelfs meer in Oekraïne dan in Rusland, geloof ik.
Maar dus het Russische
waarom
belang,
doe je dit?
Ja, dat klopt. Het Russische belang is
anti-Westen.
Dat precies. Alles wat Amerika verzwakt, alles wat het Westen verzwakt, is wel een Chinees belang. Ja, ja. Maar het verschil tussen Poetin en Xi is dat Xi is wel geïnteresseerd in regels. En Poetin is iemand die maakt alles kapot. Maar het is wel angstaanjagend wat hier gebeurt. Bedenk ook goed de nieuwe wapens die Rusland moet ontwikkelen. Daar heb je natuurlijk chips voor nodig. Nou, die heeft China ook natuurlijk niet. Niet echt de goede. Maar misschien dat China bereid is om dat bij Zuid-Korea weg te halen of zo. Weet ik veel.
Nee, dat kan niet. Dat zijn chips die hier worden gemaakt met of Nederlandse machines die niet geëxporteerd mogen worden. De producten mogen ook niet geëxporteerd worden. En er zijn chips die ook met Amerikaanse tooling worden gemaakt. En als je dat doet, dan krijg je ook een sanctie aan je broek. En dan mag je ook geen zaken meer doen met Amerika. Dus dat is echt heel erg lastig. Er is natuurlijk wel een redelijk grijs circuit. Dat bestaat. En de Chinezen zijn ook ongelooflijk hard bezig om zelf dat soort chips te kunnen maken. Daar zitten ze denk ik niet heel erg ver vanaf. Sommige mensen zeggen 3 jaar, anderen zeggen 10 jaar. Maar dat gaat natuurlijk gewoon een keer komen.
Nou, Rusland heeft dus China heel hard nodig. Hè?
Ja, zeker.
Overigens, er zijn ook Chinese bedrijven die zich teruggetrokken hebben uit Rusland. Hè? Bijvoorbeeld Lenovo, die maakt hele goede laptops. Hè?
Zeker.
En, dat ziet ook wel problemen daar.
Goed, ja.
Weten we eigenlijk of Xi en Poetin het persoonlijk goed met elkaar kunnen vinden? Het zijn natuurlijk al twee rare knakkers.
Ze hebben elkaar volgens mij al 30 keer ontmoet, iets in die geest. Dus dat schijnt best wel oké te gaan.
Ja. Ze hebben een gemeenschappelijk belang, verzwakking van het Westen.
Dat is precies waar het om draait. Ja.
Ja. Hé, hey, jongens, nou.
We zien elkaar morgen. Gezellig,
hè? Dat is wel weer leuk geweest.
Ja, oké. Okay. Gaan we morgen weer verder.
Yes. Doei.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.